Ik wil graag met u lezen 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 22. 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 22. Het is een gedeelte waarboven staat misstanden bij het avondmaal. Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u wanneer u samenkomt er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er, als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar komt, samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren als een eigen avondmaal en dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u prijzen? Ik prijs u niet. En eigenlijk wil ik ook even naar het 28ste vers van dit hoofdstuk. Maar laat een ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de beker. En dan vers 29, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Dat zijn allemaal dingen die we ook lezen bij de avondmaalsviering en ook vanmorgen willen we daar een moment bij stilstaan. Het verschil en de overeenkomsten tussen Pascha en het avondmaal. Even naar Lucas 22 vanaf vers 7. De dag van de ongezuurde broden brak aan en hij, de Heer Jezus, stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei: ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. En dan heel bijzonder wordt door de Heer Jezus de weg uitgestippeld naar het huis waar de maaltijd gegeten zou worden. Lucas 22, vers 7 tot 13. De bovenzaal van dat huis was voor de maaltijd volledig ingericht. Pascha. In het Hebreeuws Pesach, wat betekent voorbijgaan, een van de grootste Joodse feesten in Israël. Immers, Pascha herinnert aan het lam en het bloed aan de deurpost, waardoor de doodsengel voorbij ging en de bevrijding uit Egypte plaatsvond. Een indrukwekkende gebeurtenis. Die begon op de avond van de 13e op de 14e Nisan en zo rond maart, april. Maar er ging ook een hele voorbereiding aan vooraf. In de weken daarvoor wordt het hele huis ontdaan van elk spoortje gist. Alles wat bederfelijk is, moet worden opgeruimd. Het blijkt ook dat we daar in het verleden de grote schoonmaak aan over hebben gehouden. Zo in maart en april. Alles werd uit de kast gehaald, kleren en alles werd buiten gehangen. En het hele huis werd gereinigd. Iets wat eigenlijk niet meer gebeurt. Pascha. Aan een feestelijk gedekte tafel wordt er dan tijdens de maaltijd uit de Haggadah, dat wil zeggen vertelling, gelezen. Het behandelt de geschiedenis van de Joodse slavernij en de bevrijding uit Egypte. En een van de kinderen stelt dan vader 4 vragen die alleen betrekking hebben op de rituelen van de maaltijd. En al lezend in de Haggadah komt de volgorde van de rituele onderdelen vanzelf aan de orde. Er worden 6 speciale gerechten gegeten in een bepaalde volgorde. En eveneens herinnert aan de slavernij in en de uittocht uit Egypte. En daarbij worden ook weer in een speciale volgorde 4 bekers wijn geschonken. Maar ook gedronken. Die eveneens hun eigen betekenis hebben. De eerste beker, ik zal jullie uitleiden. Dat is de beker der heiliging. De tweede beker, ik zal jullie redden. Dat is de beker der plagen. En de derde beker, ik zal jullie verlossen. De beker van vrijkoping. En de vierde beker, ik zal jullie aannemen. Dat is de beker der lofprijzing en dankzegging. De sedermaaltijd is een avondvullend programma. Seder betekent letterlijk volgorde of orde. En bovendien liggen op de sederschotel 6 ingrediënten peterselie, die doet denken aan de lente. Het bot van het lam, dat herinnert aan een lam dat werd geslacht. Een ei hard gekookt als symbool voor het nieuwe leven. Bittere kruiden vanwege de bitterheid in Egypte. Rauwe hele mierikswortel. Als het jong is zoet en later hard en bitter, een symbool voor de houding van de Egyptenaren. En een mengsel van appels, noten, gember, kaneel en wijn, symbool voor zoet en geluk na de bevrijding uit Egypte. En tijdens en na de maaltijd wordt in gedeelten de lofzang gezongen, de psalmen 113 tot en met 118. Ook Matthäus verhaalt dit, hoofdstuk 26, vers 17. Op de eerste dag van de ongezuurde broden, het feest van de ongezuurde broden duurde 8 dagen, kwamen de discipelen bij Jezus met de vraag: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? De voorbereidingen voor het Pascha hield dus in zoeken naar een gepaste ruimte, het kopen van het lam, het slachten daarvan in de tempel in de namiddag, en het klaarmaken van de maaltijd. Matthäus 26, vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het, gaf het aan de discipelen, en hij zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. Ook nam hij de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die, en zei: drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat vergoten wordt tot vergeving van alle zonden. In tegenstelling van de gewoonte dat iedereen zijn eigen beker had, gaf Jezus nu de beker der dankzegging, waar ook een ieder persoonlijk uit moest drinken. En eigenlijk is dat nog zo het gebruik: drinken uit de beker der dankzegging. Jezus sprak over het nieuwe verbond in zijn bloed, en over dat nieuwe verbond werd al geschreven in Jeremia 31, de versen 31, vers 34. Ik heb het even voor u opgezocht, en het is wel heel bijzonder. De Heere zegt: zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep en hen uit het land Egypte zou leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hun getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik nu die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Niets is zomaar. Niets is zomaar toevallig, alles is vastgelegd, alles is aangekondigd en staat vast. Daarom is het ook zo belangrijk om op ontdekkingsreis door dit woord te gaan. Daar niets aan toe te voegen, daar ook niets van af te nemen, omdat we in een andere tijd leven, doen we dat wel. Dan raak je het woord en de genade van Christus kwijt. In Matthäus 26 kondigt de Heere aan dat met deze paaschamaaltijd aan zijn tafelgemeenschap met de discipelen een einde is gekomen. Maar dat deze gemeenschap na een tussentijd op nieuwe wijze zal worden voortgezet in het koninkrijk van zijn vader. Er staat deze gemeenschap in het licht van dat wat ons te wachten staat. Centraal in de viering van het Pascha staat dus het lam dat is geslacht en het bloed dat redt. Heel bijzonder. En tijdens dat laatste Pascha stelt de Heer Jezus zelf het avondmaal in als teken van dat nieuwe verbond. Waarin de gemeenschap met de Heere God door Jezus Christus, met de zijnen, met zijn kinderen, gevierd en bevestigd wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Openbaring 19, vers 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij, Jezus, zei tegen mij, Johannes op Patmos: dit zijn de waarachtige woorden van God. Dat is het woord van de waarheid. Het woord van de waarheid bevestigt hoe belangrijk het is deze gemeenschap te onderhouden. Deelachtig te zijn aan zijn lichaam. En het is niet zomaar maandelijks een traditie. Elkaar steeds opnieuw het verlossingswerk in herinnering brengen, in dankzegging. Zoals tijdens de viering van het Pascha steeds opnieuw de herinnering aan Egypte onder de aandacht werd gebracht. In de brief aan de Hebreeën spreekt de Heere over zijn vader met de woorden: u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt, omdat het onmogelijk is dat het bloed van stieren of bokken de zonde wegneemt. God is zo onnoemelijk groot, zo bijzonder. En dat maakt op mij altijd ontzettend veel indruk. De Heere Jezus die was eer de wereld was en die heerlijkheid bij zijn vader heeft verlaten naar deze aarde is gekomen. En zo'n onmenselijke weg moest gaan om ons te redden van die eeuwige ondergang. In het Oude Testament werden zonden bedekt met het bloed van dieren. En zo is het Oude Testament één roep naar de belofte en het uitzien naar het volmaakte lam, Jezus Christus, waar de kameling over las in de profetie over Jesaja en Filippus hem vertelde over Jezus. Alleen zij, zijn volk, hebben hem niet gekend. En voor de huidige wereld is Goede Vrijdag en het Paasgebeuren waar we weer naartoe leven. Entertainment, eigentijds met een populaire liederen en een vleugje religie. Goed, 1 Korinthe 11. Korinthe was een grote stad met een omvangrijke bevolking en kolonisten. Vrijgelaten slaven uit Rome, Grieken en Joden. Een stad met een grote zeehaven, waardoor de deur voor internationale handel open stond. Korinthe was een stad van zedeloosheid en uitwassen. En de komst van cultuur en rijkdom hield het zedelijke bederf niet tegen. In Handelingen 18 verhaalt Paulus over zijn komst in Korinthe, zijn prediking en de tegenstand. Paulus kwam daar om aan de kost te komen en hij trof daar Aquila. Hij kwam bij hem in dienst als tentmaker. En Paulus sprak iedere sabbat in de synagoge. En probeerde Joden en Grieken te overtuigen van de waarheid van het evangelie. Echte men verzette zich en sprak laster. En Paulus was voornemens om te vertrekken. En dan spreekt de Heere tegen Paulus. En hij zegt: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. Wees niet bevreesd, spreek niet, spreek en zwijg niet over dat wat er in ons hart leeft. Het is best wel lastig, maar weet, de Heere is met ons. En Paulus bleef daar 1 jaar en 6 maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van de Heere God. En velen die het woord van Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de gemeente in Korinthe werd werkelijkheid. Maar er zijn echter 5 jaar verlopen na de grondlegging van de gemeente. En in die 5 jaar is er veel gepasseerd. Van het oosten uit veel geïmporteerde culturen, afgoderij en verdeeldheid, huwelijk en ongehuwd. Het nuttigen van eerder aan afgoden gewijd vlees. Dwalingen met hun respect, overtrokken respect voor de gaven van de geest, wat ten koste gaat voor de vrucht van de geest. Zedeloosheid in de gemeente, leraren die als filosofen en denkers optreden. Gevaarlijke amorele ideeën in de gemeente die verontschuldigingen verschaffen voor de zonde van het vlees. Is nogal wat. Al met al, deze urgente kwestie maken dat Paulus, voordat hij op reis gaat, de pen ter hand neemt. En prediker zegt: is er iets nieuws onder de zon? In wat voor tijd leven wij anno 2022 in onze huidige samenleving? Strijd, verdeeldheid, zedeloosheid, grensoverschrijdend gedrag kent geen grenzen. Geestelijk verval, afgoderij, gevaarlijke oosterse denkers, leraars. De tijdgeest, filosofen en atheïsten. En in menig huiskamer pronkt een Boeddha. En het woord is een stofnest geworden. Wat de Heere God een gruwel is in onze huidige maatschappij liefde. De gezonde leer wordt vervuild door allerlei toevoegingen om er een andere kleur en een andere smaak aan te geven. Wat het oog ziet, begeert het hart. En in die wereld staan wij, een klein groepje christenen, met een geweldige evangelie, met een geweldige boodschap. En de Heere zegt, zwijg niet, maar spreek, want ik ben met u. Wat is ons getuigenis? Paulus zegt, laat niemand u verleiden door inhoudsloze woorden. En ik denk, zoals wij hier zijn, dat we elkaar moeten blijven oproepen ons vast te houden aan Gods woord. Te staan op die geweldige belofte. Iedere dag opnieuw. Immers dat vlees geworden woord geeft leven, dat geeft moed, dat geeft hoop. Dat geeft kracht, dat geeft zekerheid. En staande op zijn belofte mogen we voorwaarts gaan. Ook al is dat onder haat en spot. Onze ogen gericht houden. Op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Ook de Heer Jezus heeft zijn doel bereikt. Het ging in de gemeente te Korinthe zover dat er misstanden plaatsvonden bij de viering van het avondmaal. En Paulus heeft er geen goed woord voor over. Hij geeft aan dat de gemeente op deze manier er niet beter van wordt, maar slechter van wordt. Letterlijk staat er, omdat u niet tot beter, maar tot slechter samenkomt. In die tijd bestond het gebruik om het avondmaal te combineren met een gezamenlijke maaltijd. Het brood werd dan tijdens de maaltijd verdeeld en de avondmaalsbeker aan het eind van de maaltijd gedronken. Zodat de maaltijd een weerspiegeling was van het avondmaal wat de Heer Jezus met zijn discipelen vierde. Paulus heeft het in vers 19 over afwijking in de leer. Groeperingen die een bepaalde dwaalleer aanhangen. En terwijl in vers 22 de verdeeldheid vooral terug te voeren lijkt op de verschillen tussen rijk en arm. Wanneer het gaat om dwaalleraars, schrijft Judas, de broer van Jacobus, in vers 12. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijd, betiteld als wolken zonder water. En bomen in de late herfst, dus zonder vrucht. Dwaling. Dwaling in de gezonde leer. We staan er met de neus bovenop, gelet op de toenemende onbijbelse theologie. Geen absolute waarheid, en ik benadruk de onbegrijpelijke liefdeloosheid onder elkaar, ook als broeders en zusters binnen geloofsgemeenschap. En ik denk dat dat een heel slecht getuigenis is. Er is maar één die daar belang bij heeft, die daar baat bij heeft. Ik moest denken aan de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vers 20. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Vers 23 en 24 van Matthäus 5. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter. Ga heen en verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug om te offeren. Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente te Efeze hoofdstuk 4 vers 22, vers 32. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Weet u, Paulus had het er moeilijk mee. Paulus had het er ontzettend moeilijk mee en zegt tegen de Korinthen, zoals u nu bij elkaar komt, is dat niet het eten van de maaltijd van de Here. En volgens Paulus mag de gemeente die betiteling niet meer dragen, omdat daarin de behoeftigen werden achtergesteld. En zo de verdeling tussen arm en rijk op beschamende wijze naar voren komt. In plaats van gezamenlijk het avondmaal te vieren. Dat wat in Korinthe gebeurt is niet meer dan het verteren van een eigen maaltijd, onteerd en ontheiligd en geworden tot een ordinair feestmaal, waar overvloedig wijn werd geschonken en gedronken. En door zo te handelen verbreken zij de eenheid en de gelijkwaardigheid van de leden van het lichaam van Christus. Paulus is daar duidelijk over. Wie op dergelijke onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. De schrijver van de Hebreeënbrief schrijft dat men door afvalligheid de Zoon van God openlijk te schande maakt. En Paulus benadrukt nog eens wat ik u heb overgeleverd, waarin het brood het gestorven lichaam van de Heere Jezus vertegenwoordigt. En de wijn zijn vergoten bloed, op zich een verkondiging van de dood van de Heere en gericht op de gemeenschap met hem. En met elkaar. En niet op het voldoen van eigen genoegens. Pascha en het avondmaal. Pascha, een indrukwekkende voorbereiding, beleving en overlevering. Bij de Joden wordt nu nog steeds de bevrijding, uitredding in herinnering gebracht. En wij vieren het avondmaal. Zo dikwijls wij dit doen. Tot zijn gedachtenis. Avondmaal, gemeenschap met elkaar, waarin de gemeenschap met Christus wordt bevestigd, moet wel zuiver zijn. Daarom even naar vers 28, maar laat in ieder mens zichzelf beproeven en wat daar verder staat. In de kerkgeschiedenis is het woordje anaxios, wat wil zeggen op onwaardige wijze of ongepaste wijze, vaak zeer ruim uitgelegd als zondig in het algemeen. En Paulus zegt, we worden gerechtvaardigd door het geloof. Gerechtvaardigd door onze relatie met Jezus Christus. En niet omdat we het allemaal zo goed doen. Om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus. Witter dan sneeuw. En dat wil niet zeggen dat we zonder zonde zijn. Want dat niveau zullen we ook nooit bereiken. Zonder zonde. In en door Christus gerechtvaardigd hebben we dagelijks vergeving nodig. En zijn bloed is ook onze vaste pleitgrond. Dat is genade op genade. En dat kan nooit eigen roem worden. Paulus schrijft, door genade ben je behouden en niet uit jezelf, opdat niemand roemen. En Paulus bedoelt te zeggen, dat voordat men deelneemt aan het avondmaal, moet men zich afvragen of je de juiste houding hebt tegenover Jezus Christus. Dus niet bewust in zonde leven. En de juiste geestelijke houding tegenover elkaar als broeders en zussen. Zoals we hier zijn, maar ook daarbuiten. Het gaat Paulus om de onderlinge eenheid en gezindheid die ons samenbindt in en door zijn liefde. Het moet zuiver zijn. In Christus verbonden mogen we dan deelnemen aan de maaltijd. En zoals gezegd, het is niet de maandelijkse gewoonte, maar bewustwording. Nemen van het brood als teken van zijn lichaam, dat hij gegeven heeft tot verzoening. Drinken uit de beker, de wijn als symbool voor zijn vergoten bloed. Dat volkomen reinigt, Jezus Christus. Het woord dat vlees geworden is. Johannes de Doper was een roepende in de woestijn. Johannes die de Heer Jezus tot zich zag komen en zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Een geweldige profetie. Want zegt hij, deze is het van wie Johannes zei, na mij komt een man die voor mij geweest is, want hij was er eerder dan ik. In het begin was hij bij God. En zoals gezegd, God is zo oneindelijk groot en dat is eigenlijk niet uit te leggen. De Heere God is zo soeverein, zo begaan met een ieder van ons persoonlijk, zichtbaar geworden in Gethsemane, dat kruis, zijn sterven en de opstanding, de uitstorting van de Heilige Geest. Is het dan niet heerlijk om dan met elkaar te zingen en te belijden, zoals we dat vanmorgen hebben gedaan? O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand, die zondaars weer een weg ontsloot naar het hemels vaderland. Want daartoe zond God vanuit zijn troon tot mensenheil zijn eigen zoon. O, wat een vreugde, een kind van God te zijn. kennen we die vreugde? En hebben we die vreugde ook? Vandaag, vanmorgen, vanmiddag, vanavond, morgen, de komende week? Een vreugde en kind van God te zijn? Dat vader en kind zijn, daar moeten we samen als broeders en zusters van genieten. Daar moet u van genieten. Iedere dag. Ook al leven we in een onbegrijpelijke wereld die volledig op de hobbel is. En het leven kan ook zwaar zijn in persoonlijke omstandigheden. Vreugde en verdriet liggen heel dicht bij elkaar. Toch Paulus is in al zijn strijd. En ook daarin is Paulus ons een voorbeeld geweest. In vreugde en verdriet en strijd. Paulus in al zijn strijd wil in dit leven van Christus zijn om straks voor altijd bij de Here te wezen. En de Heere God wil in en door Jezus Christus datzelfde verlangen in ons hart leggen. In dit leven van Christus zijn. Is dat uw verlangen? Is dat ons verlangen? In dit leven van Christus te zijn is soms best wel lastig. In een maatschappij, een samenleving waar zoveel aan de hand is. En waar misschien ook wel strijd is, persoonlijke strijd. In dit leven van Christus zijn. Oh ja, dat gaat met vallen en opstaan. Maar weet u, daarom is er ook genade op genade. Iedere dag een schone lei. En dat is een rijkdom die alle aardse rijkdommen te boven gaat. Ziende op hem. Hij is toch onze hulp. En hij is toch onze verwachting. En zo gaan we toch ook straks dit gebouw weer verlaten. Met dat gevoel, met dat idee, met die zekerheid. Dat we iedere dag opnieuw ons leven in vertrouwen in zijn handen mogen leggen. Wetende dat het goed komt. We gaan de goede kant op. Amen.